Tekst voor de preek vinden we in de tweede schriftlezing Ezechiël 16 en daarvan het zesde vers. Ezechiël 16 vers 6. Als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u, vertreden zijnde in uw bloed. Ik zei tot u, in uw bloed leef. Ja, ik zei tot u, in uw bloed leef. Het gebeurde vorig jaar, zo ergens in een achterstandswijk. En ik meen zelfs dat het hier in Rotterdam was. Dat een buurtbewoner zei, u moet eens naar die sloopauto kijken. Want er ligt wat op de achterbank. En hij had de politie gewaarschuwd, omdat hij niet vertrouwde wat erbij gebeurde, bij die auto. En toen de agenten kwamen, deden ze daar een gruwelijke vondst. In een plastic zak lag een klein babytje, wat direct na de geboorte daarin was gestopt en in de auto weggelegd. Het kindje was dood. En de agenten konden niet vaststellen of hij de geboorte nog geleefd had of niet. Een verslaafde, dakloze moeder die totaal in de war rondzwierf, had het daarna de geboorte neergelegd. Ze wist niet wat ze met dat kind doen zou. Mager zoals het geboren was, in alle ontluistering van de dood. Als je dan zo'n bericht leest, gemeente, dan huil je daarvan. En dan denk je, daar steekt ook een wereld van nood en ellende achter. Want je moet toch wel ver heen zijn om je kind zo weg te doen. Zijn moeder dacht het zo nog een beetje in de buurt te kunnen houden. Al wist ze er geen raad mee. En wat ze deed was eigenlijk een teken van haar totale ontreddering, geestelijk en lichamelijk. En je komt ze tegen. En toen wij hier naar de kerk gingen, hebben we ze misschien onderweg wel gezien, allerlei mensen van wie je denkt, zo iemand zou het ook kunnen zijn. En dan denk je, hoe zou het nou komen dat het zo lang duurt voordat er ooit iemand alarm slaat? En waarom heeft dan niemand die vrouw hulp geboden, of is het misschien wel gebeurd en niet aanvaard? In wat voor wereld leven we eigenlijk? Als we het met elkaar hebben over zorg en achteruitgang van de zorg en privacy. Een wereld waarin zulke dingen gebeuren en waar kinderen als oud vuil worden weggegooid. En dat grijp je aan, gemeente, als je zelf kinderen hebt of kleinkinderen. En misschien doet het nog wel erger pijn als je zo graag kinderen had willen hebben en je hebt ze nooit ontvangen. En dan vraag je af, hoe kunnen mensen zo komen dat ze zo zulke dingen doen? En toch, gemeente, is het van alle tijden. Want Ezechiël vertelt ons vanmiddag ook zo'n verhaal van een kind dat te vondeling gelegd werd en het werd herkend in zijn tijd. Maar het is een vertelling met een diepere boodschap. Want Ezechiël probeert daarmee zijn volk te bereiken dat in de crisis zit. En je zou kunnen zeggen, Ezechiël zelf zit er zelf ook middenin. Hij was, u weet dat misschien, hij was een priesterheiding in Jeruzalem. En toen kwam koning Nebukadnezar uit Babel met zijn leger en belegerde Jeruzalem en nam koning Joachim mee. En een heel aantal voorname is Joodse mensen, Nathan, Daniel en zijn vrienden, maar ook Ezechiël. Eerste weg. 12 jaar later zou het hele volk worden weggevoerd. Maar deze profetie van Ezechiël speelt zich af tussen die twee wegvoeringen in. Hij is in Babel. En hij ziet als het ware de wolken van Gods oordeel al meer samenpakken. En tussen die twee wegvoeringen in is Ezechiël in Babel door God tot profeet geroepen. En hij moest het volk van Israël daar in Babel het oordeel verkondigen. Maak Jeruzalem haar gruwelen bekend. En dat viel niet mee. Want de mensen hadden er geen oren naar. Wie zit daarop te wachten? Je komt toch niet naar de kerk om afgebroken te worden. Daar wil je een schouderklopje mee krijgen. Maar meer hoeft toch ook niet. Mensen hadden er geen oren naar. Ezechiël zat op een andere golflengte dan de mensen om hem heen. Want die zagen natuurlijk ook wel wat er in Israël gebeurd was. Ze maakten het voluit deel ervan uit. Maar ze dachten, ach, het waait wel over. Ze zeiden, we zitten nu in de narigheid, maar over een poosje, dan komt alles weer op zijn pootjes terecht. Want daar zal de Heere voor zorgen. Hoe het ook gaan zal, hij heeft ons verlost en hij zal ons verlossen. En als we dan weer verlost zijn, gaat het leven door zoals het altijd geweest is. En intussen begrepen ze niet wat God nu eigenlijk met die eerste wegvoering bedoelde. Dat was de laatste waarschuwing. Dat was een alarmsignaal. Een roep tot bekering. Om de afgoden weg te doen. Om zich tot God te bekeren. Maar zo hadden de mensen het niet verstaan. Die dachten het komt vanzelf in orde. En zeiden ze, Jeruzalem is er nog. En de tempel is er nog. En de koning van Babel heeft dan wel de schatten van de tempel meegenomen. Maar de offerdienst gaat door. En koning Joachim is weggevoerd. Maar Zedekiah uit het huis van David zit op de troon. Je zult zien, zeiden ze. Straks gaan we allemaal weer naar huis. En God zal de weg banen. Wees maar niet bang, Jeruzalem. Dat is de stad van God. En Israël, dat is het volk van God. En hij zal ons niet loslaten. God laat toch in. En intussen bogen ze zich voor de afgoden van Babel. En ze probeerden het leven zo aangenaam mogelijk te maken. En ze waren gewoon blind voor wat er werkelijk aan de hand was. En ze hielden vast aan de zonde. En niemand dacht eraan om de afgoden weg te doen. Niemand was als Manasse die eenmaal in Babel begon om naar God te vragen. God zoeken en hem vragen naar zijn wil, nee, dat was er niet bij. En daarom kwam die boodschap van Ezechiël ook zo slecht aan. Verkondig Jeruzalem haar gruwelen. En terwijl de mensen naar Jeruzalem wezen en zeiden, maar dat Jeruzalem staat toch, en dat is toch de stad van God, wist hij dat die stad met de grond gelijk gemaakt zou worden. En nog meer, hij wist dat het verdiend was. Want Israël had het ernaar gemaakt, en wanneer we dan zijn boek lezen, gemeente, dan merken we dat hij diep aangegrepen wordt door wat hij moet verkondigen. Want een profeet en een ambtsdrager, die zijn geen postbode. Die dingen bij je bezorgen waar ze zelf niets van weten of geen kennis van hoeven te hebben. Dat gaat dwars door je heen. En je merkt dat ook, hoe als het ware Ezechiël worst om het hart en de ziel van Israël. En God in die woorden van Ezechiël worstelt om dat hart. En als je dan leest wat hij zegt, dan schrikt zijn woorden grof weg zomaar. Ook in het vervolg van dit hoofdstuk. En hij vergelijkt dat volk van Israël met een publieke vrouw die zich op elke hoek van de straat maar aanbiedt. En hij gebruikt dat als een beeld voor de afgoderij. En als je dan voelt hoe daarachter die woorden de liefde van God steekt, dan begrijp je hoe diep het gaat in dit hoofdstuk. Want als je zoveel van iemand houdt en je wordt dan bedrogen, dan doet dat pijn tot in het diepst van je hart. En dat geldt nog veel meer als je kijkt naar wat toe het begonnen is tussen God en Israël. Want daar gaat het hier om. Dat God zegt, Israël, zo heb ik je gevonden. Zo ben ik met je begonnen. En dat is nog moeilijker om voor Israël om dat te horen. Want dat denkt nogal wat van zichzelf. Je zou kunnen zeggen, gemeente, Israël en die dagen leefde bij dat eind van Psalm 147. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten, zo wou hij met geen volken handelen. Kijk, dat kun je natuurlijk vol verwondering zingen. Dat zing je vol aanbidding als je hebt geleerd wie je zelf bent en wie de Heer is. Maar je kunt het ook op een andere manier zingen en dat heet Israël. Dat je het zingt om je daarop voor te laten staan om te zeggen, zo zijn wij. Wij zijn de ware. Wij zijn het volk van God. Wij hebben het nog. Wij zijn het nog. Wij kunnen het nog. En dan zegt Ezechiël, wees niet hoogmoedig, maar vrees. Want kijk eens waar je nou eigenlijk vandaan gekomen bent. Je komt uit het land van de Kanaanieten. En je vader was een Amoriet. En je moeder was een Hetitische. Je beroemt je op Abraham en Sara. Maar die waren heidenen totdat God hen riep. Ze dienden andere goden toen de Heere tot hen kwam. En hen meenam op zijn weg. Om het maar eens simpel te zeggen, Ezechiël zegt, mensen, je komt van nergens huizen. En je was er nooit geweest, als God niet naar je had omgezien. En gemeente, als dat bij je doordringt, dan ga je iets kennen van wat die profeet hier zegt. Want hij spreekt over Israël, en dat hoop ik zo wat nog na natuurlijk uit te leggen, maar hij heeft het ook over u en jou en mij. Je gaat er wat van herkennen. En waar de Heilige Geest komt werken, dan ontdek je dat alles wat God doet, en alles wat God geeft, dat dat enkel genade is. Dan zie je de goedheid van God in de Heere Jezus Christus. En dan ga je hem aanbidden in zijn eeuwige liefde. En dat is de achtergrond van onze tekst. Maar dan zegt Ezechiël, kijk nou eens waar het begonnen is, mensen. God heeft ons opgezocht in Egypte. Daar waren we gegroeid van een klein groepje mensen. Zo'n 60 mensen met Jacob weggetrokken naar Egypte. Tot honderdduizenden. Je zou kunnen zeggen, daar is Israël als volk geboren. Maar dat was van het eerste begin af een bedreigd bestaan. We hebben het gelezen, Jozef was gestorven. En niemand wist meer dat God door hem Egypte gered had. Israël was tot een last geworden. En de farao wil alle jongens laten doden om dat volk uit te roeien. De Egyptenaren verachten de Israëlieten, omdat ze herders waren. En de kinderen van Jacob werden in de Nijldelta ingeklemd tussen de macht van Egypte. En als je dat volkje daar zag wonen, dan dacht je, het is maar een kwestie van tijd en dan is het met Israël gebeurd. Net ontstaan, net geboren als een volk en nu al afgelopen, de dood tegemoet. En Ezechiël tekent die ellende met schrille beelden. Kijk, zegt hij, weet je hoe dat nou was? Als een kind langs de weg, daar ligt het, pas geboren, als oud vuil op het veld weggooid. Het ziet er vreselijk uit. Het draagt alle sporen van de geboorte nog bij zich. De navelstreng is niet behandeld zoals het hoort. Het kind is niet gewassen. Men heeft het ook niet met zout ingewreven, dat was toen een gebruik, om als het ware dat kind kracht te geven voor de toekomst. Niet nodig, zeiden de mensen. Dit kind heeft geen toekomst. Het ligt er naakt bij. Niemand nam de moeite om het ook maar in doeken te wikkelen. Het is bebloed en onverzorgd bij haar moeder weggerukt en weggegooid. En dat kind is een toonbeeld van ellende. Zoals het daar maar een beetje ligt te trappen. Vertreden staat er in onze tekst, beter vertaald trappelend, zoals een klein kind dat kan doen zo met beentjes in het vuil van de geboorte. En het ergste is, niemand heeft er medelijden mee. De mensen gaan voorbij. En geen oog had medelijden met u, staat er. Je zou kunnen zeggen, de mensen lieten er geen traan om. Ze waren eraan gewend. Er ligt er weer een, zei iemand. En een ander zei, oh, zeker een meisje. Want zo ging dat in die tijd. Kinderen werden zo, zeker meisjes, konden zomaar te vondeling gelegd worden. Die wierp men eenvoudig weg. Er is een brief bekend van een Egyptische slaaf die in Griekenland woonde. En die aan zijn vrouw een prachtige brief, het eerste stuk, prachtige brief schrijft. Hoe trouw hij aan haar is, hoeveel liefde hij voor haar heeft, hoe hij voor haar werkt. Hoe blij hij is dat zijn kind verwacht. En als schrijft hij, als het een jongen is, wees er zuinig op. En als het een meisje is, gooi het direct weg. Zo ging dat toen. Zoals het vandaag aan de dag soms ook nog in China gebeurt. Waar mensen dan één kind mogen hebben en dan liefst een jongen. Maar het is aangrijpend, gemeente. Precies zoals het ons kan aangrijpen als er in onze zogenaamd beschaafde wereld kinderen in abortusklinieken sterven, of kinderen eenvoudig verdwijnen, dat er moordenaars rondlopen waarover je in de krant kunt lezen, zendingswerkers uit de derde wereld, die kunnen ons er veel van vertellen, verschrikkelijke dingen, die er met kinderen gebeuren. En dan kun je wel zeggen, ja, dat kan niet anders en je kunt het niet van de wereld niet dragen. Maar één ding staat vast. Dat elk schepsel een eigen waarde voor God heeft. En dat elk kind kostbaar is voor hem. En dat we daarom geroepen worden om zorg voor elkaar te hebben. Mensen in nood te ondersteunen. Zorg te hebben ook voor die zwakken, zoals die vrouw, die zwerfster met haar kind. En toch, gemeente, gaat het in deze tekst om wat anders. Want Ezechiël spreekt over de geboorte van Israël als volk en als natie. En je zou kunnen zeggen, als het over Israël gaat, dan geldt tot de dag vandaag die psalm. Zij hebben mij benauwd van jongs af aan, zegt Israël. Zij juichten toen wij vielen. En je kunt die vijandschap tegen Israël, dat volk van God, doorvertalen naar onze tijd. En toch is dat ook niet de spits van wat Ezechiël zeggen wil. Want God zegt door dit verhaal tot zijn volk, kijk waar je begin ligt. Kijk waar ik je gevonden heb. Waar ik je heb opgezocht. Want je was weggeworpen vanwege de walgelijkheid van je ziel. Dat wil zeggen, iedereen had een afschuw ervan dat je leefde. Je was volkomen waardeloos. Je was gewoon nergens, zegt God tot Jeruzalem en tot Israël. Maak jezelf maar geen hoge voorstellingen van je afkomst. Ik ben dit, ik ben dat. Je bent mijn volk niet geworden, zegt God, omdat je er zo geweldig voor lag. Omdat ik zoveel in je zag, of omdat je zoveel beloofde. Want je was van jezelf totaal verloren. En dat raakt, gemeente, als je dat leert, als God je leven zo in zijn licht zet, en als het dan duidelijk wordt dat er van jezelf niets te verwachten valt, dat is ontdekkend, als je dat leest, Ik zie in gedachten dat kindje liggen zo langs het op het open veld, zo bij de weg. Het huilt nog wat, het trappelt, maar het ligt midden in de dood. En in de verte zie ik de schaduwen komen van de wilde de honden. En nog even, en alles beslist. En het wonderlijke is dat Ezechiël die ellende dan tekent met woorden die je ook elders in de Bijbel tegenkomt. Psalm 51. David zingt daarvan. Ik ben in ongerechtigheid geboren. En in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Daar was hij achtergekomen toen de Heere God hem staande hield. En de profeet Nathan hem de zonde met Batsheba aanwees. En hij zag zichzelf daar liggen langs de weg. Bevuild en verloren. En eigenlijk, gemeente, laat God ons met dit voorbeeld zien wat ons leven van onszelf is. We worden allemaal als kinderen van Adam geboren. Als mensen buiten het paradijs. In een wereld waar de zonde heerst. En die dragen we mee in ons hart. En ons leven is erdoor verdorven. En niemand kan zichzelf leven geven. Dat geldt voor je gewone bestaan. Maar dat geldt ook geestelijk. En daar lig je dan. Langs de weg. Van alle kanten bedreigd. En je hebt geen leven in jezelf. Precies als Israël in Egypte ten dode opgeschreven lijkt. Wie zou het kunnen winnen van de macht van Farao en van zijn goden? En ik hoor dat kleine kindje langs de weg huilen. En het trappelt met haar voetjes. En dan zegt Exodus 2, we hebben het gelezen. En het geschiedde dat de kinderen Israël zuchten en schreeuwden over hun dienst. En hun geween over hun dienst kwam op tot God. En God hoorde hun gekerm. Zie het voor je? Dat kind ligt er hulpeloos bij. En dan komt er iemand voorbij. God hoorde hun gekerm, zegt Exodus. En dan zegt de Heere in Ezechiël. En als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u. Vertreden in uw bloed. Gemeente, dan verandert het in een paar woorden. God komt voorbij. En hij ziet dat kind. Oh, er waren talloze mensen voorbij gekomen. En die hadden het allemaal gezien. En geen oog kreeg medelijden met dat kind. Ze lieten er geen traan om als het sterven zou. Zoals er in de wereld geen traan gelaten werd en wordt als Israël sterven zou. Maar God ziet met zijn hart. Wanneer de Bijbel zo over de Heere spreekt, gemeente, dan gaan al de registers van Gods liefde open. Hij zag Israël aan en al zegt de Heere dat in Exodus 3 tegen Mozes, ik heb zeer wel gezien de verdrukking van mijn volk in Egypte en ik heb hun gekerm gehoord. En zegt hij is een God van liefde en genade. Hebt u hem zo leren kennen, gemeente, en jij? Want dit woord komt telkens in de Bijbel terug. Je zou kunnen zeggen dat is zo'n woord wat elke keer weer opduikt als het gaat om het werk van God in een mensenleven. God ziet om naar mensen in de ellende die alles missen. Daar kun je van op aan in de nood. Daar mag je aan vastklappen als al je zekerheden wegvallen. En je nergens meer een uitweg ziet. Daar hoor ik ze roepen. Gij ziet het immers. En dan lees ik dat in het Nieuwe Testament van de Heere Jezus. Hij zag hen. Kijk eens hoe vaak dat er staat. Hij zag hen. Hij zag de scharen als schapen zonder herder waren. En hij werd innerlijk met ontferming bewogen. Hij zag de blinde Bartimeus langs de weg. Hij zag Zacchaeus in de boom. Hij zag Matthäus in het tolhuis zitten. Hij riep ze. En daar begint dan de verlossing. Die gaat van hem uit. Die is Gods werk en Gods werk alleen. Iemand zingt ervan en ik hoop dat u daar iets van kent. Gij hebt mij aangezien toen in mijn ziels ellende uw aangezicht mij kende. Hoe is het mogelijk? Er ligt een kind langs de weg. En iedereen loopt er voorbij en de een kijkt en de ander kijkt niet eens. En een derde die zegt het kan mij niet schelen, ik heb het niet gedaan. En dan komt God voorbij. En dan ziet hij dat kind liggen. En dan kan de Heere er niet aan kwijt. Juist omdat het zo ellendig en zo arm is. Omdat het niemand anders heeft, ziet God er naar om. Want al is het nog zo vuil. En al is het nog zo waardeloos voor de mensen. En al heeft iedereen het afgeschreven. Het is kostbaar voor hem. En dat kun je niet begrijpen als je met je verstand rekent. Maar alleen de echte liefde is toch niet te begrijpen. Liefde komt op uit je hart. Je gaat van iemand houden. Dat kun je toch niet met je verstand berekenen. Hoe je dat ook probeert, daar blijft een stil geheim in verborgen. Waarom houd je nou van die en van die ander niet? Wel gemeente, nog dieper gaat de liefde van God. De Heere zegt, ik zal ze vrijwillig lief hebben. En die liefde gaat dus helemaal van hem uit. Die liefde begint niet als God voorbij komt, maar die liefde is al veel eerder begonnen. Die liefde begint in de eeuwigheid en daarom veronderstelt bij ons mensen. Daarom zegt God niet, ik heb je lief omdat je zo geworden bent, omdat je dat hebt gedaan, omdat je het zo ver gebracht hebt, integendeel. Hij raakt ons zoals we zijn. Als ik u voorbij ging, zegt de Heer. En misschien zegt de dominee, maar dat is een moment. Als God voorbij gaat, komt in je leven. Weet u dat u daar niet op hoeft te wachten. Maar dat de Heer vandaag voorbij komt. Hier, nu, in de bediening van het woord. En zoals hij Mozes naar Egypte stuurde om zijn volk te laten weten dat hij aan hen dacht, zo zoekt hij u vandaag op en jou en mij, om ons te laten eten in de Heere Jezus Christus. En hij zegt tegen u en tegen jou, ik heb je gezien zoals je bent. En dan word je op je plaats gezet. Want als je God ontmoet, gemeente, dan valt alle grootspraak weg. Niet uitgepraat. Maar dan hoor ik het woord van Ezechiël en wonderlijk, dan is het zo'n bemoediging, weet u dat? Dat is nou echt evangelie. Dat God het volk van Israël niet uitkoos omdat het zo uitblonk boven de andere volken. Hun afkomst deugde niet en ze hadden niets mee te brengen. Maar God wil het niet voorbij gaan. Hij boog zich over dat weggeworpen kind heen. En hij zei, leef. En die tekst, die moet u nou eens meenemen in uw hart. Want weet u wat God al gedaan heeft, dat doet hij vandaag nog. Hij is nog steeds die God van verlossing. Zijn goedheid is in nood en dood voor ons, zijn volk. Oneindig groot zingt Israël ons voor. En we mogen het met Israël meezingen. Want die opstanding, die uittocht uit Egypte betekende voor Israël een opstanding uit de dood. Ze werden verlost uit het slavenhuis. Ze werden meegenomen naar Gods toekomst. God redde hen uit de klauwen van de boze. Dat is toch een voorbeeld? Want we hebben het vandaag niet alleen maar over Israël. Maar dwars door dit gedeelte heen loopt het wonder van Gods genade in Christus. En daarom hebben we dat gedeelte uit Efeze gelezen. Want in dat Efeze 2, daar zegt Paulus eigenlijk dezelfde dingen. Dan herinnert hij die mensen van Efeze aan hun vroege leven. Je zou kunnen zeggen, hij vertelde net als Ezechiël wie ze waren. Dat ze als heidenen waren zonder hoop in de wereld. Dat ze gebonden zaten. Dat ze als een vondeling ten dood opgeschreven langs de weg lagen. Maar, zegt Paulus dan, maar God die rijk is in barmhartigheden, door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen we dood waren door de misdaden, God heeft ons levend gemaakt door met Christus, heeft ons mede met hem gezet in de hemel. Uit genade zijt ge zalig geworden. En dat is een woord, gemeente, waar je nooit over uitgedacht raakt en nooit over uitgezongen raakt. Uit genade zijt ge zalig geworden, gered. Dat zijn woorden om telkens te lezen. Maar God, en ik zei tot u, in uw bloed, leef. Maar God heeft ons levend gemaakt met Christus. Daar is het gebeurd. Op Pasen. Daar is het gebeurd toen God de deur heeft geopend naar het nieuwe leven. Maar u zegt, hoe moet je dan leven? En wat merk je daar dan van? Dat vindt omdat God tot je spreekt. Omdat God je hart aanraakt met de kracht van zijn geest en je roept. Calvijn zegt, dit verhaal is een voorbeeld van het leven dat geschonken wordt en zijn kracht ontvangt van Gods welbehagen. Zullen we het zo eens zeggen? Waar God je raakt met zijn woord. Maar ik hoop dat u daarvan weet. Waar God je raakt met zijn woord, zijn geest. Ja, daar breekt wat van binnen. Dan laat God je zien wie je bent van jezelf. Maar daar word je ook opgenomen in de kracht van Gods eigen liefde. En hij trekt je tot zich. En hij haalt je op uit de ellende van je leven. Ik zie het voor me. Daar komt die grote voorbijganger. En die ziet dat kindje liggen. En daar ligt het dan, langs de weg. Wegworpen op het vlakke veld. En hij weet, hij ziet dat het wel spoedig zal sterven. En dan stopt die voorbijganger. En hij komt dichterbij. En hij pakt dat kindje op. En hij pakt het aan zijn hart. Hij neemt het in zijn armen, zo vuil en zo zwak als het is. En hij buigt zich overheen, alsof hij mond op mond beademing doet. En hij zegt, leef, ja leef. En dan gaat de wonderlijke kracht van die woorden uit. Hij wekt dat kind op. Hij zorgt ervoor dat het levenskansen krijgt. En wat niemand gedaan had en waar niemand zich om bekommerde, dat deed God. Hij waste dat kind, hij zorgde ervoor. En terwijl hij het in zijn armen nam, adopteerde hij het. Hij nam het aan als zijn kind. Want dat betekent het. Als je een weggeworpen kind dat een dode opgeschreven is oppakt en zegt, je zult leven, dan moet je er ook voor zorgen. Nou, dat heeft de Heere met Israël gedaan. En hij voerde het uit Egypte en hij leidde het door de woestijn naar het beloofde land. En een lange weg heeft hij door het wonder gevoed. En zo is Israël tot leven gekomen door die trouwe zorg van God. En wie had er ooit van dat volk gehoord als God er niet geweest was? Dan was er toch een groepje rondtrekkende herders geweest. En nu ging het als een volk op weg naar dat beloofde land. En dan zegt Ezechiël, zo is het begonnen. En daar heeft de Heer ons gevonden en hij is met ons op weg gegaan. Hij dacht aan zijn verbond met Abraham. En hij vervulde zijn beloften. Hoe kan dat dan nu? Wel, gemeente, nog precies zo. Omdat hij zo werken wil in uw hart of in jouw hart. Misschien denk je wel, ach dominee, vanmiddag een verhaal, zo'n moeilijk stuk. Ik heb het maar moeilijk om het allemaal te volgen. Ik hoop dat u er een beetje bij blijft. Maar vergis je niet. Toen God dat volk van Israël opzocht en tot zijn volk maakte. Toen deed God dat nog niet eens, omdat dat volk hem zo nodig had. Lees maar in Exodus 2. Maar toen deed God, omdat hij dat aan Abraham beloofd had. Hij dacht aan Abraham, Isaac en Jacob. Toen dacht God aan zijn verbond. En eigenlijk is het precies zo met wat God beloofd heeft in de doop. Dat ging helemaal van hem uit. Ja, als er kinderen goed worden, dan trekken we ze een jurkje aan. En dan hebben we zelf een mooi pak aan. En we kleden ons een beetje extra netjes aan. Maar als je daar doorheen kijkt. En als dan die vragen komen van het doopsformulier, dan sta je daar als ouders met je kind. En dan moet je zeggen, Heere, wij dat onze kinderen in zonden en ontvangen en geboren aan allerhande ellende, aan het eeuwige oordeel onderworpen. Met zo'nzelfde ellende als dat kind waar Ezechiël over spreekt. En dan worden er kinderen gedoopt. En dan ben je misschien zelf gedoopt. En dan heeft de Heere gezegd, ik wil tot een God zijn. En dan danken we als gemeente en als ouders en met de kinderen, dan danken we Heere, wij danken om het bloed van uw Zoon Jezus Christus, ons en onze kinderen, aan tot uw kinderen erfgenamen aangenomen hebt. Ziet u wat God daar doet? Dan breidt hij zijn arm naar je uit en dan zegt de Heere, leef, ja leef. Dat is een oproep om je te bekeren. En dat is een oproep om God op zijn woord te geloven. Hoor je zijn stem? Christus roept je. Zoals de Heere Lazarus riep uit het graf. Lazarus, kom uit. Zoals zijn jongeling riep, ik zeg u, sta op. Zoals hij dat van Jairus, ik zeg je, sta op. Zou hij dan jou niet tot een ander mens kunnen maken? Bidt u daar wel eens om? Zie dan wat de Heer doen kan en doen wil. En wat de Heer doet. Want Ezechiël die laat ons zien hoe God. En dan zegt hij, kijk nou eens terug hoe het begon is. En als je in het geloof dat deed, dan kon je alleen maar zeggen, ik roem. In vrije gunst alleen, want er was niets van mij bij. Waarom zag ik naar Israël om? En waarom ontfermde de Heere zich over dat weggeworpen kind? Omdat hij laat zijn zoon aan het kruis van Golgotha voorbij zou gaan. En niet zou omzien naar hem. En als je dat wonder leert kennen, dat je zaligheid, dat je ziel, dat je leven voor God zoveel waard is, dat hij zijn eigen kind voor jou, voor u over had. Dan zeg je, ik roem in vrije gunst alleen. Want zijn liefde zocht mij. En zijn bloed dat kocht mij door genade. Ben ik een kind van God. Nou gemeente, als het zo gaat en de Heilige Geest werkt in je hart, dan weet je niet alle dingen van het ene moment op het andere. Want een klein kind is ook niet gelijk groot. Dan volgt er nog een groeiproces. En wellicht het begin er. En dan ligt de roeping er. Als je de zegen van God hebt meegekregen. Als je het woord van God hebt ontvangen. En Ezechiël spreekt dan daarover hoe erg het is als je dan nog voortgaat onder God. Want je kunt met een gedoopt voorhoofd verloren gaan. Dat weten we toch. Maar weten we het ook. Hebben we wel eens bij die werkelijkheid stilgestaan. Dat de kinderen van het koninkrijk. Dat zijn de gedoopten, dat zijn de kerkmensen. Dat zijn mensen van u en ik. Dat de kinderen van het koninkrijk zo buiten geworpen worden. Als ze de koning niet erkend hebben en gekend hebben in hun leven, gaat weg van mij, want ik heb u nooit gekend. En dat zie je met Israël. En dan zegt Ezechiël, het is aangrijpend als je het leest. En je voelt daar de pijn van Gods liefde in. Met allerlei beelden, dat kind een jonge vrouw werd. En dan lopen de beelden door één van het eerste begin en van later. En dat ze dan zei dat ze op een leeftijd kwam, dat ze een man kon liefhebben. En dat hij dan weer bij kwam in de woestijn. En dat hij zijn mantel over haar uitbreide en haar tot zijn vrouw nam. En dan denk je aan Israël in bij de Sinaï. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland hebt uitgeleid. En jij bent mijn volk Israël. En toen begon ze te leveren en ze kreeg sieraden en mooie kleren en ze zag eruit als koningin. En het eind was dat Israël ontrouw werd. En dat het einde in Babel. En toch zag God het op haar op, want wanneer Ezechiël dit verhaal vertelt, dan roept hij het volk om zich te bekeren. God laat Israël niet los, zoals zij denkt aan ieder die gelooft. Wonderlijk is dat. Ach, gemeente, als wij het toch met de Heere moesten vaststaan, dan zou het toch nooit wat worden. Maar indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Daarom is er de volharding der heiligen niet omdat die heiligen zo volharden, maar omdat God het met ze opgeeft. En daarom kan een David ondanks zijn zonden zalig worden. En daarom kan Petrus, die zijn meester verloochend heeft, een voorman worden van de apostel. En zo raapt ook vandaag mensen op, wanneer ze struikelen en vallen op de weg van het geloof. Kent u iets van? Ach, gemeente, het kan wel eens zijn dat God je dan zo stilhoudt, dat je er gebroken vandaan komt. Dat er momenten zijn dat je terugkijkt, dat je denkt, ik heb het zo vergooid, zou het nou ook kunnen? En dat de Heer je vandaag roept. Dat je thuis komt en dat je ogen uit je hoofd haalt. Van diep verdriet over je zonden en je schuld. En dat God zegt, en toch heb ik je lief. En dat het nog veel erger wordt, dat je moet zeggen, Heere God, nou hebt u me zo lief. En heb ik het er zo afgebracht. Dat is nou genade, gemeente. En daarom is het zo erg als je hem voorbij gaat. Als je God voorbij gaat die je niet gunt aan de duivel. Als je God voorbij gaat die deze wereld zo lief gehad heeft, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, tot een offer voor de zonde, dat ieder die gelooft, niet verderven zou, maar het eeuwige leven. Kijk, als Israël een volk was als alle volken, dan was hun schuld minder groot geweest, toen ze de afgoden gingen dienen. Maar na alles wat God gedaan heeft, weegt de zonde hier in Babel dubbel zwaar. En daarmee zijn ze een voorbeeld voor ons. Want aan wie veel gegeven is, van die zal ook veel geëist worden. Hoe staat het in uw hart? Hoe vaak heeft Gods stem in uw leven geklonken? En waar bent u ermee gebleven? Want hij omringt ons met allerlei zegen. En de vraag is, waar heeft ons dat gebracht, gemeente? Hebben we de Heer ook lief gekregen door het geloof? Of leef je nog altijd voor jezelf? Vandaag gaat de Heere voorbij. En hij noemt je naam. En hij zegt, zoek mij en leef. En dan wijst hij ons naar de Heere Jezus Christus. En dan zegt de apostel die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons met hem niet alle dingen schenken? En als je nu worstelt met de dood, zijt van hart. En als je dan alles tegen hebt, hoor dan de stem van de Heere Jezus. Hij zegt, ik ben de opstanding en het leven. Roep hem aan om zijn genade. En leef tot zijn eer en gemeente. Als je dan iets van je leven hebt erkend vanmiddag in dit verhaal. Als je zegt, oh, dat was nu, oh, ging over mij. Zo door God gevonden. En zo door God gered. Dan kom je woorden tekort om hem te danken. Dan krijg je de roeping mee. Om voor hem te leven. Om hem groot te maken. Dan ga je zingen van zijn liefde en trouw. En dan zeg je, zo gij van dat ik werd geboren. Ja, van mijn eerste begin mij niet uit tedere min had ondersteund. Ik waar lang verloren, dies doe ik in gezangen. U steeds mijn lof ontvangen. Amen.